Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 43. Geduchte God, hoor mijn gebeden en zend Heer uw licht en waarheid neder. 1 en 3 van Psalm 43. Lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk, de eerste 16 verzen, Efeze 4, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Zo bid ik u dan, ik de gevangene van de Heere, dat gij wandelt waardiglijk ter roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is. Ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Totdat we allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God. Tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt door zijn zelfs opbouwing in de liefde. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Zondag 19, nog maar weer dat gedeelte waar het gaat over Christus' zitting aan de rechterhand van zijn vader. Daar zijn we vorige week bij wezen, hebben wij bij stilgestaan. Maar we hebben eigenlijk vraag en antwoord 51 daarbij niet aan de orde gehad. Ik had dat wel voorgenomen, maar dat lukte niet meer vanwege de tijd. Vandaar dat we het nu maar weer afzonderlijk aan de orde stellen. Zondag 19, vraag en antwoord 51. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Laten wij bidden. Heren, we mogen vanavond weer naar uw woord gaan luisteren. Geef ons harten die daarop afgestemd zijn. Geef ons inzicht in de schriften. We mochten vorige week met elkaar al nadenken over de gegevens uit uw woord die ons spreken over het feit dat de Heere Jezus na zijn hemelvaart de plaats aan uw rechterhand heeft mogen innemen en dat hij uitermate verhoogd is, verhoogd boven alle macht en kracht in de hemel en op de aarde en dat hij daar het bewind in handen heeft gekregen en regeren mag in uw naam alle dingen. We mogen vanavond opnieuw naar de schriften gaan luisteren die ons verder zullen onderwijzen ten aanzien van dat gezeten zijn van de Heere Jezus Christus aan uw rechterhand en dan met name met het accent op het nut daarvan voor de kerk hier op aarde. Wat brengt ons dat voor nut? Wat levert dat de kerk op? Heere, geef dat we naar die dingen inderdaad ook met belangstelling, dat is ook met hart en zin mogen luisteren. En dat het ons inderdaad erom te doen mag zijn om te verstaan wat dat inhoudt. En zo ook te komen tot het persoonlijk delen in de nuttigheid ervan. En er persoonlijk ook de vruchten van mogen ontvangen. Heren, dat zijn allemaal dingen die ons geleerd moeten worden. Die door uw Heilige Geest alleen maar werkelijkheden worden in een mensenleven. En het zal bij iedereen weer nodig zijn dat gij dat alles duidelijk maakt en door uw Heilige Geest toepast. De dingen die vanavond aan de orde komen net zo goed. Trouwens, wat is er, heren, dat wij van onszelf weten? Wat is er dat wij kunnen uitvinden? Wat is er in heel de schrift en met name ook in het heilswerk dat gij verricht, dat een mens in eigen kracht en met eigen inzichten en met eigen conclusies wel zou kunnen te weten komen? We zijn er toch veel te blind voor en veel te onkundig. En als wij ermee aan het werk gaan, heren, dan kunnen we denken dat we juist de conclusies trekken en we zitten er toch iedere keer weer naast. En we hebben het iedere keer weer verkeerd bezien en verkeerd geconcludeerd. En we doen vanuit ons verduisterde verstand inderdaad geen echte kennis van uw wegen en van uw waarheid op. Alleen als gij ons verstand verlicht en als gij de dingen duidelijk maakt, dan zien we ze. En dan zien we ze ook zoals ze zijn en zoals ze gezien behoren te worden. Dan krijgt die zaligmaker Jezus Christus ook werkelijk gestalte. En dan zullen we ook werkelijk gaan ontdekken dat in hem alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Leid ons dan door uw Heilige Geest. En geef ons te verstaan al die dingen die tot onze vrede dienen. Ik wil alles wat zou kunnen schaden en wat zou kunnen storen weren en wegnemen. En geef dat we in alles wat we doen, in alles wat we zeggen, in alles wat we denken, ons mogen onderwerpen, gewillig mogen voegen naar uw heilige wil. En dat wij naar dat woord van u zullen luisteren met geconcentreerde aandacht en dat heel onze kerkdienst mag staan in het teken van de waarachtige vrezen van uw naam. Werk dan in ons midden, heren, en woon onder ons en doe het ons aan geen ding ontbreken. Laat de duivel niet toe dat hij enig hinder doet. Wij zullen vanavond ook geconfronteerd worden met het feit dat de kerk, dat het volk des Heren aan alle kanten bedreigd wordt. En dat worden ze ook gewaar. Er is de macht van de vijanden waar ze in zichzelf ook niet tegen bestand zijn. Zeker niet als het de vijanden zijn die niet vlees en bloed hebben, maar de geestelijke boosheden in de lucht. De vorst der duisternis met heel de macht die hij weet te mobiliseren om geweld te doen tegen degenen die van het koninkrijk zijn en alles in staat probeert te stellen om dat rijk te verbreken en in ieder geval de bevordering ervan tegen te houden. Heere, laat de vorst der duisternis het inderdaad verliezen. En wilt gij waarmaken wat we vanavond onder andere ook mogen overdenken, dat u de uwen met uw macht tegen al de vijanden beschut en bewaart, maar dat u aan uw rechterhand, aan de rechterhand van uw vader gezeten, dan ook nog veel meer voor hen doet. Heere, laat uw zegen rusten op alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt gij ervoor zorgen dat dat rijk komen mag en dat het rijk van de boze mag worden verbroken en verstoord? Wilt gij uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld? Heere, en u weet wat voor wereld het is. U weet wat er allemaal gaande is. U weet het zelfs veel beter dan dat wij het kunnen zeggen. Wij kijken maar van zo'n kleine afstand en we zien maar zo'n heel klein stukje en we zien ook zoveel dingen maar aan de buitenkant. En omdat ons leven in betrekkelijk opzicht nog behoorlijk beschermd is en we lang niet altijd betrokken zijn bij de realiteit zoals die er in deze wereld ook is, vol goddeloosheid en vol ongerechtigheid, weten wij ook van de dingen die gaande zijn in de duistere plaatsen der aarde nog maar een gering beetje af. Maar heren, wat we ervan weten, dat kan ons ook al hevig verontrusten. En dat kan ons ook al grote zorgen geven. En laten we onze ogen er niet voor sluiten. Als ook in de afgelopen dagen zichtbaar geworden is dat ook onder de jongeren op ons eiland het drugsgebruik geweldig toegenomen is. Laten we daar de ogen niet voor sluiten, heren. Als dat langs allerlei wegen geconstateerd is en als er arrestaties hebben moeten plaatsvinden, omdat op dit terrein de wet die toch al zo soepel is, toch blijkt overtreden te zijn, dan zijn dat inderdaad dingen waar de vinger bij gelegd behoort te worden en waar we in de kerk ook niet over mogen zwijgen. En u weet, heren, welke jongeren er mogelijk uit ons midden ook bij betrokken zijn, die zich aan deze gewoonten hebben overgegeven en die zich aan dit kwaad hebben gewend. Wilt u hun de ogen ervoor openen, o God, dat ze niet verder gaan op deze weg die uiteindelijk ook nog een keer in zoveel gevallen een weg van zelfvernietiging blijkt te zijn. En wilt u ouders die er eventueel bij betrokken zijn, genade en wijsheid geven om op de juiste wijze ermee om te gaan. En laten we toch ook met een bewogenheid tegenover onze jonge mensen vervuld zijn, opdat we, als het kon, alles zouden doen om ze van die doodswegen te bewaren en ervan af te brengen. En zoveel, heren, ook in ons land, die op een andere manier slachtoffer geworden zijn van dit soort verslavingen, want het brengt allerlei andere vormen van kwaad en van geweld met zich mee. En er wordt zelfs om gemoord en er worden zelfs diefstallen omgepleegd. En er worden op allerlei manieren mensen gedupeerd. Deze ziekte die ons volksleven heeft aangetast en waar kennelijk nauwelijks enig geneesmiddel voor lijkt te zijn, behalve dan als gij harten verandert en mensen anders nieuw maakt. Heren, laten deze dingen ons toch ook aan uw genadetroon mogen verbinden om ook voor onze opgroeiende jeugd gedurig weer het gebed te doen en uw aangezicht te zoeken. En laten er inderdaad door langs welke wegen er ook middelen gevonden worden om dit kwaad nog te stuiten. Heren, laat uw aangezicht ook in dat opzicht nog in gunst aan ons lichten. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 67ste psalm het eerste en het tweede vers. De al goede God zij ons genadig en de volken zullen u belijden. 1 en 2 van 67. De vorige week toen wij met de zondag 19 begonnen, zijn wij eigenlijk blijven steken, als ik het zo even noemen mag, in datgene wat de zitting aan de rechterhand Gods voor de Heere Jezus zelf betekende. Ik heb u toen een aantal dingen genoemd, onder andere dat, en dat was het eerste, dat het loon op zijn werk is. En dat hij vanwege het feit dat hij het volwerk volbracht heeft, inderdaad van zijn vader ontvangen heeft, wat hem ook in het vooruitzicht gesteld was. Het loon, de vreugde die hem voorgesteld was, die hem altijd weer kracht gaf om het kruis te dragen en de schande te verachten. En toen de tijd gekomen was, heeft de vader hem inderdaad ook het beloofde loon gegeven. Hij heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam, opdat in zijn naam alle knieën zich zouden buigen en alle tong zou belijden dat hij de Heere is. En niet alleen heeft Christus, en dat is dus niet het enige, de enige betekenis van zijn zitting aan de rechterhand Gods, daarin het loon op zijn arbeid ontvangen. We hebben gezien dat het voor de Heere Jezus Christus ook het begin van zijn metterdaad regeren was, zijn investituur. Hij werd tot koning benoemd in de plaats van zijn vader en hij regeert alle dingen. En hij is daarbij het hoofd van zijn christelijke gemeente. En dat is het centrale in heel de regering van Christus over alle dingen. We kunnen natuurlijk die hele godsregering of die christusregering bekijken van, ja, wat dat nou voor de wereld betekent en hoe dat allemaal veel vragen ook op kan roepen en vragen die we niet kunnen beantwoorden en vragen die ons zelfs ook wel helemaal in verwarring kunnen brengen en die het ons kunnen doen duizelen. Maar laten we niet vergeten dat in dat werk van Christus als koning het centrale gegeven volgens het woord van God is dat hij dat allemaal doet. Als het hoofd van zijn christelijke kerk, dat wil zeggen dat in heel de regering van Christus over alle dingen, hij in de eerste plaats rekening houdt met de belangen van zijn christelijke kerk. En dat dat in heel de christusregering centraal staat, dat beseft de wereld niet, dat lees je zo niet in de kranten en dat lees je niet in de, dat hoor je niet in allerlei berichtgevingen over wat er in deze wereld gaande is. Maar dat is naar de schrift wel het centrale. Christus is het hoofd van de christelijke gemeente, door wie de Vader alle dingen regeert. En we hebben toen ook nog kort stilgestaan bij het feit dat wij, dat Christus toen hij aan de rechterhand van zijn vader mocht gaan zitten, daarmee tegelijkertijd ook dat voorsprekers, dat voorbidderswerk ging doen. Zijn werk op aarde was klaar, had hij ook gezegd. En nadat hij opgestaan was uit de doden, heeft hij nog 40 dagen lang in de kring van zijn intieme discipelen verkeerd, met wie hij gesproken heeft en die hij allerlei instructies heeft gegeven, met het oog op hun straks te verrichten arbeid. Maar toen ook dat werk klaar was, toen hoefde hij ook niet meer op aarde te blijven. Er was voor hem wat dat betreft geen werk meer te doen op aarde. Dat zou de Heilige Geest verder gaan overnemen. Maar zijn werk moet dan wel doorgaan in de hemel. Niet alleen in het regeren als koning, maar ook in het werk als priester, als hoge priester, in het doen van voorbidding. Nou, toen was het de bedoeling dat we met elkaar ook nog zouden gaan nadenken over wat de zitting aan de rechterhand van Christus, aan de rechterhand Gods van Christus, voor ons betekent. Maar daar zijn we niet aan toegekomen. En vandaar dat we dat vanavond afzonderlijk dan aan de orde zullen gaan stellen. Is daar reden toe? Ja. Daar is alle reden toe. Laat ik u dat allereerst mogen aanwijzen aan de hand van het woord van God. En dan kom ik vanzelf wel bij vraag en antwoord 51 van onze catechismus. Mag ik u eerst verwijzen naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9. En dan lezen we in het 24ste vers van hoofdstuk 9 het volgende. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. En die laatste twee woorden die zeggen het. Hij is in de hemel ingegaan om daar voor het aangezicht van zijn Vader te verschijnen voor ons. En omdat dat er staat, en het is niet de enige plaats waar het staat, ik zal u straks hoop ik nog wel een paar andere plaatsen laten zien waar het eigenlijk om dezelfde gedachte gaat, dat voor ons, omdat dat in de Bijbel staat, daarom kan onze catechismus de vraag stellen, en wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus? Wat doet hij daar dan voor ons? Eerst even natuurlijk, wie zijn er met die ons bedoeld? In de Hebreeënbrief en hier. Zijn dat alle mensen? Nee. Zijn dat alle kerkmensen? Nee. Dat zijn niet degenen die de Heere Jezus niet als zaligmaker hebben. Dat zijn niet degenen die vreemdelingen van hem zijn, die geen verbondenheid met hem hebben, die niet met een waarachtig levend geloof aan hem verbonden zijn, die niet hebben geleerd bij hem te schuilen en op zijn genade te vertrouwen. Noem ze onbekeerden, noem ze ongelovigen, en dan heb je ze in soorten natuurlijk. Dan is er een geweldige variatie ook in het onbekeerd zijn. Je kunt grof en goddeloos onbekeerd zijn en je kunt ook vroom, godsdienstig onbekeerd zijn. Je kunt brutaal ongelovig zijn en je kunt ongelovig zijn terwijl je toch een christelijk vernisje hebt aangebracht. Er is grote variëteit en tussen de uitersten liggen ook nogal allerlei vormen. Maar die zijn niet in dat ons begrepen. Doet de Heer Jezus voor zulke mensen niets, terwijl hij aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is? Jawel, jawel, voor zulke doet hij ook wat. Voor zulke heeft hij ook zijn dienaren uitgezonden, opdat zijn dienaren in zijn naam zijn woord zouden brengen in deze wereld aan een iegelijk zonder onderscheid. En degene die de Heere uitzendt, die hoeven niet alleen maar vrome, oprechte, vrome en godvrezende mensen uit te zoeken als het adres waar zij de boodschap moeten brengen. En ze hoeven de belofte van het evangelie niet alleen maar te gaan deponeren daar waar mensen al tekenen van Gods genade vertonen en waar het werk van de Heilige Geest op de een of andere manier al zichtbaar begon te worden, om alleen tegen hen te zeggen dat de belofte van het evangelie voor hen gelden. Die beperking heeft de Heere niemand opgelegd. En als wij die beperking inderdaad onszelf opleggen, dan doen we het inderdaad zelf. Maar de Heere heeft zijn dienaren, allereerst zijn apostelen en daarna ook al degenen die na hen kwamen, in welk verband ze dan ook uitgezonden zijn. Hij heeft al de zijnen opgedragen om het een iegelijk en allen te verkondigen dat de Heere genadig en barmhartig is. En dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Het evangelie mag verkondigd worden. En dat doet de Heere ook ten opzichte van de onbekeerden. Natuurlijk, het gaat hem ter harte dat er mensen onbekeerd zijn. Het gaat hem ter harte dat er mensen voortleven zonder God en zonder Christus. En hij is met ontferming bewogen over scharen die geen leidslieden hebben, die als schapen zijn zonder herder. En dan als hij dat ziet, en zo wordt het van hem gezegd als hij hier op aarde is, dan begint hij die onkundigen, van wie hij weet dat er straks velen zullen zijn die zullen zeggen kruist hem. Maar dan begint hij toch die onkundigen vele dingen te leren. En als hij vanuit de hemel zijn dienstknechten uitzendt, en we lazen daarvan in Efeze 4, hij, de ten hemel gevaren Christus, heeft gegeven sommigen ook tot herders en leraars, dan doet hij dat met het oog op het feit dat het koninkrijk moet komen en dat zondaren tot bekering gebracht moeten worden. Wat doet de Heere Jezus vanuit de hemel voor onbekeerden? Zijn dienaren zenden, zijn evangelie laten verkondigen, roepstemmen geven, waarschuwingen laten horen, nodigingen en lokstemmen laten klinken. Dat doet hij. Maar als dat te vergeefs zal zijn, als dat allemaal geen resultaat zal hebben, als onbekeerdheid blijft en ongeloof blijft en als de Heere blijft afgewezen worden en als de oren dicht blijven en de harten gesloten blijven, dan zal die ten hemel gevaren Christus, die van zijn vader niet alleen het koningschap heeft ontvangen, maar ook het gericht, dan zal hij straks ook het gericht houden. En degene die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, zal hij wegzenden. Maar als het gaat over ons in Hebreeën 9 vers 24 en over ons in vraag 51, dan worden daar toch wel bijzonder de ware vromen mee bedoeld. Dan ziet dat toch wel op Gods kinderen, op degene die met een levend geloof aan de Heere zijn verbonden en die bij de zijnen zijn gaan horen. En de vraag is, wat brengt de heerlijkheid van Christus deze mensen voor nut? Het eerste is dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Toen Christus naar de hemel zou gaan, toen heeft hij zijn discipelen gezegd om er hen op voor te bereiden dat het nuttig zou zijn dat hij heen zou gaan. En hij heeft ze ook verklaard waarom dat nuttig zou zijn. Dat zagen zij zo natuurlijk nog niet, want dan moesten ze afscheid nemen en dan moesten ze het zonder hem doen. Maar hij maakte duidelijk waarom het toch nuttig is. Namelijk, ik zal u dan de andere trooster zenden, namelijk de Heilige Geest. En die belofte heeft de Heer Jezus vervuld met de Pinksterdag, zoals u natuurlijk weet, 10 dagen na zijn hemelvaart, heeft hij zijn belofte vervuld, heeft hij de gebeden die er in die 10 dagen opgezonden zijn en waarin het de discipelen ging om de vervulling van die belofte, die gebeden heeft de Heiland verhoord en de Heilige Geest is gekomen. En de Heer Jezus heeft onmiddellijk bewezen dat hij een waarmaker van zijn woord is, dat is 1. Dat hij de hoorder der gebeden is, dat is 2. En dat hij zijn werk op aarde door zijn Heilige Geest voortzet. Nou, dat alleen, zou ik zeggen, zijn al voldoende redenen om de Heer Jezus waarachtig te vertrouwen. En als je nou nooit meer motieven hebt om bij hem je toevlucht te zoeken, dan heb je aan deze 3 motieven genoeg. Wat hij op de Pinksterdag bewezen heeft, dat is, hij maakt zijn woord waar, hij had het toch beloofd? Hij hoort het gebed dat ze aanhoudend hebben opgezonden, dat is hem kennelijk er ter oren gekomen, daar heeft hij 8 op geslagen. De Heere luistert naar wat zijn volk aan hem vraagt en waarom ze worstelen. En de Heere zet zijn werk hier op aarde voort. En dat is wel gebleken ook, want onmiddellijk zijn de discipelen in staat om dingen te doen die ze voor die tijd eigenlijk maar heel gebrekkig hebben kunnen doen. En zoals ze dat op de Pinksterdag hebben gedaan, zo hadden ze het eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Namelijk de grote werken Gods verkondigen. En ze hadden er toch maar in 1 keer een veel dieper en veel voller inzicht in dan ze voor die tijd hadden. De Geest heeft hen zodanig vervuld en verlicht en bekwaamd, zodat ze nu, terwijl hun Heiland er niet eens meer bij was lichamelijk, nu de dingen konden zeggen en op zo'n manier konden zeggen en zo indringend konden zeggen dat ze inderdaad rijke zegen op hun arbeid mogen verwachten. En niet alleen geeft de Heere die discipelen te spreken, maar de Pinkstergeschiedenis maakt ook duidelijk dat wat de discipelen verkondigen met zoveel overtuigingskracht overkomt door het werk dat de Heilige Geest verricht in de harten van die luisteraars, dat er, zoals het ook nooit eerder gebeurd was, op één dag 3000, zeggen 3000, uit de duisternis overgaan in het licht. Getroffen in het hart, verslagen in de geest en daartoe gebracht om, zoals Handelingen 2 dat zegt, zijn woord, Petrus woord, Christus woord, gaarne aan te nemen. Heb je dat ook wel eens gedaan, het woord gaarne aangenomen? En zo is de Heilige Geest toen begonnen, zo is Christus begonnen, moet ik zeggen, om zijn hemelse gaven uit te gieten. Om de gaven van de bekering te schenken. En de gaven van het geloof. En de gaven van de waarachtige levensverandering. En leest u dan verder tot aan het eind van Handelingen 2 toe, dan ziet u dat de gaven die de hemel, die Christus vanuit de hemel door zijn geest uitgiet, allerlei vormen gaan aannemen. Dan zijn die bekeerlingen straks bij elkaar en ze hebben vrede onder elkaar en ze hebben alles voor elkaar over en ze delen alles met elkaar en ze hebben zorg voor elkaar en er is waarlijk de gemeenschap der heiligen. En in dat alles wordt de eer van de Heere gezocht en bevorderd. Dat zou zonder de komst van de Heilige Geest nooit gebeurd zijn. Dan zou die Pinksterdag, die Joodse Pinksterdag, dat Joodse wekenfeest ook gewoon voorbij gegaan zijn. En daar zou alles geëindigd hebben en geëindigd zijn bij het brengen van de eerstelingen zoals de Joden dat deden naar wettelijk voorschrift. En er zou alles geëindigd zijn bij, ja, nou ja, zo was het vorig jaar immers ook. En er zou geen mens tot bekering gekomen zijn. En de discipelen, die zouden niet bekwaam zijn gemaakt om in andere tongen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En ze zouden niet in staat zijn geweest om toen en daar en op die manier de grote werken Gods te verkondigen. En ze zouden nog steeds maar door moeten gaan met het gemeenschappelijk bidden. Heere, geef thans uw zegeningen, vervul uw woord. Betonen dat gij de waarmaker van uw woord zijt. Maar toen de geest gekomen was, toen konden ze het wel. En toen de geest gekomen was, toen veranderde er zoveel. En toen de geest gekomen was, toen waren er velen die het woord Gods gaarne aannamen. En die door, en die gedoopt werden. En die bij de gemeente werden ingelijfd. En dat was geen namaak. Dat was echt. Daar zag je de verhoogde Christus aan het werk door zijn geest. En die geest die toen eenmaal gekomen was, die is ook niet weer weggegaan. Het is een heilsfeit, de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet gekomen om toen en daar een poosje te werken en in die eerste christengemeente in Jeruzalem zijn intrek te nemen en daarna weer terug te keren naar de hemel. Nee, het woord van God maakt duidelijk dat als de Heilige Geest eenmaal gekomen is, hij ook niet meer weggaat. Dat wil niet zeggen dat hij altijd even krachtig werkt. En dat wil niet zeggen dat zijn werkingen altijd even opvallend zijn en dat mensen het altijd zullen kunnen constateren. Het wil ook niet zeggen dat hij altijd op dezelfde plaats blijft werken en dat het nooit eens een keer kan gebeuren dat hij van een bepaalde plaats wel weggaat en dat de kandelaar wordt weggenomen. Dat laat de geschiedenis ook zien. Maar hij keert nooit weer terug naar de hemel. Hij is op aarde gekomen, hij is komen wonen in de kerk, hij is komen werken om de gemeente tot stand te brengen en het werk steeds maar weer te doen wereldwijd. En dat blijft hij doen totdat zijn werk klaar is. Totdat ze er allemaal zijn. Die van eeuwigheid zijn gekend. En die door God op de rol van zijn boek zijn geschreven. En wier namen in het boek des levens staan vermeld. En hij komt bij hen allemaal hetzelfde doen wat hij op die Pinksterdag bij die 3000 deed. Ik zeg niet dat hij het bij allemaal op dezelfde manier gaat doen, precies langs diezelfde weg. Want het woord van God maakt ons ook duidelijk dat de Heilige Geest een grote variëteit heeft in de manier waarop hij werkt. Maar hij leert het ze allemaal. Hoe groot hun zonden en ellenden zijn. En hoe ze van hun ellende verlost worden. En hoe ze goden daarvoor zullen dankbaar zijn. Hij leert het ze allemaal wat zonde is en wat genade is. En hij brengt ze allemaal daar waar ze als boetvaardigen hun zaligheid mogen zoeken en vinden in het volbrachte werk van de zaligmaker. Want wat komt de Heilige Geest doen? De Heer Jezus heeft zijn discipelen er van tevoren van op de hoogte gesteld. Hij komt mij verheerlijken, zei hij. Hij komt het uit het mijne nemen en hij komt het u verkondigen. Anders gezegd, de Heilige Geest komt afmaken wat de Heer Jezus heeft gedaan. Niet in de zin dat hij de verwerving van het heil ook nog gedeeltelijk moet verrichten. Als wij over het werk van de Heer Jezus spreken, dat hij een staat van vernedering verricht heeft, dan zeggen we, dat is de verwerving van het heil. En daar ontbreekt niets aan. Dat is zo compleet, dat is zo volkomen, dat er inderdaad niets meer aan toegevoegd hoeft te worden door niemand. Door geen mens, maar ook niet door de Heilige Geest. En als ik dan zeg dat de Heilige Geest toch komt om dat werk van de Heer Jezus af te maken, dan gaat het dus niet meer om het verwerven van het heil. Maar wat moet er met dat verworven heil gebeuren? Dat moet toch, en u kent de terminologie toch wel, dat moet toch toegepast worden. Dat moet toch worden uitgedeeld. Dat moet toch in de harten van zondaren worden gebracht. En die harten van zondaren moeten daarvoor worden opengezet. En mensen moeten daarnaar begeerig worden gemaakt. En mensen moeten de noodzaak van dat heil in Christus gaan ontdekken. En mensen moeten ernaar leren vragen. Nou, hoe zal dat allemaal gebeuren? Hoe gaan ze er erg in krijgen dat ze het nodig hebben? Een blinde zondaar ziet het niet. Beseft niet dat hij dat nodig heeft. Hoe zal hij het dan gaan zien? Hoe zal hij er dan ooit om gaan vragen? Hoe zal hij er dan ooit naar gaan verlangen? Hoe zal hij het dan ooit, als het hem aangeboden wordt, leren aannemen? Hoe zal hij eruit leren leven? Voelt u, hier is een heel breed werkterrein dat ook door God moet worden verricht. En dat is nou God de Heilige Geest die dat kon doen. Het uit Christus nemen, daar ligt dat hele heil verworven door lijden en sterven heen. Die hele volheid van schatten en rijkdommen, van verzoening met God, van vergeving van zonde, van een nieuw hart, van waarachtige bekering, van geloof, van geloofsgroei, van geloofsverdieping en van al die dingen die er zijn, dat ligt daar nu allemaal in de handen van Christus die het verworven heeft. Maar het moet niet in de handen van Christus blijven liggen. Het moet in de harten van zondaren terechtkomen. En er moet de Heilige Geest komen om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. En dan denk ik weer aan die woorden zoals we die hier vinden. Die hemelse gaven, die moeten door de Heilige Geest in ons worden uitgegoten. En dat is toch een wezenlijke zaak, gemeente. Dat is zo wezenlijk dat, dat in het leven van niemand die zalig zal worden gemist kan worden. En omdat het zo wezenlijk is, mag dat ook in de verkondiging van het woord niet gemist worden. En dient de prediking ook over dat aspect van het heilswerk Gods licht en informatie te verschaffen. En zullen wij net zo goed tot in de diepste vezelen van ons bestaan overtuigd moeten worden van de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest, als dat we ook overtuigd moeten zijn van het werk van de Heer Jezus en de noodzakelijkheid daarvan. En dat zie je gebeuren, dat zie je geïllustreerd in de geschiedenissen van Pinksteren en daarna. En dan is het hele boek van de Handelingen er een illustratieboek van hoe de verhoogde Christus dat nou doet door zijn Heilige Geest. Als hij in het leven van een Lydia binnenkomt, en dat doet hij daar op een hele andere manier als wanneer hij in het leven van de stokbewaarder binnenkomt, maar hij komt bij beide binnen. En hij neemt bij beiden intrek in het hart. En hij geeft bij allebei op de een of andere manier een verbondenheid aan Christus en zijn gaven. En zo wordt dat werkelijkheid. En zo komt er een gemeente. En zo komen er gelovigen. En zo komen er mensen die kennen en die toenemen in het kennen van de Heere en van zijn genade. Zo worden hemelse gaven deelachtig gemaakt. Zou u dan toch ook nog maar weer even aandacht willen geven aan het feit dat hier een werkwoord gebruikt wordt dat in ieder geval te kennen geeft dat het bij de Heere niet karig toegaat. Het werkwoord uit. Gieten. En zonder dat ik er dan heel veel over zal zeggen, is het toch wel duidelijk, hoop ik voor iedereen, dat er bij de Heere ruimte genoeg is. En dat er bij de Heere aanbod genoeg is. En dat er bij de Heere geen gebrek is. En dat niemand hoeft te denken, het zal voor mij wel niet wezen. En ik zal er wel nooit komen. Dat hoeft niemand te denken, zolang er reden is op grond van Gods woord om werkwoorden te gebruiken als uitgieten. En u weet dat is schriftuurlijk. Ik zal stromen gieten op het droog. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De hemel gaat open. De sluizen van de hemel gaan open. En de Heere heeft er een behagen in om mild en overvloedig te schenken. En dan kunnen we beter maar groot van de Heere en van zijn gewilligheid om te zaligen en om te redden denken, dan dat wij bij de gedachte leven, het is er maar voor een paar. Want daar doe je de Heere grotelijks mee tekort. De Heere heeft genoeg voor ons allemaal. Als we er allemaal echt van harte een beroep op zouden doen. Gemeente, dan hoeft niemand te denken dat de Heere iemand van ons weg zou sturen. Zo liggen de dingen toch in de geopenbaarde wil van God. Maar niet alleen is het de Heere Jezus die aan de rechterhand van zijn Vader zijn Heilige Geest zendt en door zijn geest zijn hemelse gaven uitgiet. Het tweede wat hier genoemd wordt, dat is dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ja, dat is niet helemaal een nieuw onderwerp wat ik nu aan de orde stel, want in feite is dat ook al even aan de orde geweest vorige week zondag, toen het ging over het feit dat de Heer Jezus alle dingen regeert en dat hij in die Godsregering, in die Christus regering met name als het hoofd van zijn christelijke gemeente bezig is. En dan heeft hij de belangen van die gemeente op het oog. Nou, daar is dan de consequentie van dat hij wat dat betreft, wat zijn kerk, wat zijn gelovigen betreft, ze met zijn macht tegen alle vijanden zal beschutten en bewaren. Heeft die kerk dan vijanden? Net zo goed als dat de Heer Jezus vijanden heeft. En hij heeft er kennis mee gemaakt. En hij heeft het gezegd, ze hebben mij gehaat. En dat heeft hij pijnlijk ondervonden. Dat is hem smartelijke ervaring geweest, de vijandschap van mensen. Omdat God vijanden heeft, heeft de Zoon van God ook vijanden. Omdat God niet geduld wordt, omdat mensen zich onder het gezag van God niet willen onderwerpen, daarom wordt ook het gezag van Christus, het woord van Christus niet aanvaard. Maar als de Heere zegt, ze hebben mij gehaat, dan zegt hij er in één adem achteraan tegen zijn discipelen, ze zullen ook u haten. Houdt u er maar rekening mee. En de discipelen konden het eigenlijk al wel weten ook. Want voor zover zij de geschiedenis van hun eigen volk kenden, wisten ze genoeg samen uit wat Israël heeft meegemaakt de eeuwen door, dat dat volk van Gods keuze, dat volk wat de Heere afgezonderd had onder andere volkeren, ook keer op keer met allerlei vijanden in aanraking is gekomen. En ze wisten ook goed genoeg vanuit het onderwijs dat ze in hun jeugd al ontvangen hadden hoe het Israël in Egypte vergaan was, om nou maar eens een enkel voorbeeld te noemen. En hoe Farao daar het volk des Heren gram geweest is en hoe hij alles geprobeerd heeft om dat volk uit te roeien. En gruwelijke, wrede bevelen gegeven heeft om alle jongetjes in de Nijl te verdrinken. En dat slavenjuk van die Israëlieten onnoemelijk verzwaard heeft. En door zijn slavendrijvers het volk geweldig heeft doen lijden. En je kunt ook denken aan andere perioden uit de geschiedenis van Israël. En die staan het voor de discipelen van de Heer Jezus ook helder voor de aandacht. Die periode dat dat volk in ballingschap zat. Ja, er was wel een deel teruggekeerd, maar er was ook een ander deel achtergebleven in Babel. En later werd Babel overgenomen door Perzië. En toen had je daar die koning Ahasveros en die had een vertrouweling aan het hof. En die heette Haman en die wordt een Jodenhater genoemd. En die broedt plannen uit om het hele volk van de Joden, voor zover dat daar nog aanwezig is, in één keer uit te roeien. En in zijn argeloosheid geeft koning Ahasveros daar toestemming voor. En het is alleen maar dankzij het goddelijke ingrijpen waarbij de heren Mordechai en Esther inschakelt, dat die plannen van Haman, de Jodenhater, verijdeld worden. Maar vijanden zijn er geweest. En vijanden heeft die kerk des Heren ook. En vijanden zal de kerk des Heren hebben en houden tot aan het einde der tijden toe. En dat worden ze straks ook al heel snel gewaar, na Pinksteren. Ja, ze hebben een poosje rust en vrede daar in Jeruzalem, maar niet zo heel lang en dan begint het. Dan zijn het de leden van het Sanhedrin, de overpriesters en de ouderlingen die Petrus en Johannes een keer ter verantwoording roepen. Petrus en Johannes hebben een weldaad verricht aan een krank mens. En die mens van 40 jaar ziekte is genezen geworden. Die kan eindelijk een keer lopen en God verheerlijken. En zelf de tempel binnengaan. En dan worden ze ter verantwoording geroepen. Van hoe heb je dat gedaan? En in wiens naam heb je dat gedaan? En als ze dan vrijmoedig vertellen, dat hebben we gedaan in de naam van Jezus. Dan zeggen ze, denk erom, jullie mogen nooit meer in die naam enig woord spreken. Dan begint de vervolging. Dan worden ze straks opgesloten. En dan wordt Jacobus gedood. En dan wordt Petrus ook gevangen gezet. En de bedoeling, en dan zit Herodes er inmiddels achter. De bedoeling is dat Petrus ook zal worden geëxecuteerd. En straks gaan de heidenen ook meedoen aan de vervolging van de christenen. En dan zijn het Joden en heidenen samen. En dan wordt het moeilijk, heel moeilijk, voor de slachtschapen van Christus. Dan krijgen ze heel concreet te maken met vijanden van vlees en bloed. Maar ingehuurd door de boze, door de duivel. En als de duivel het op een gegeven ogenblik lijkt wel eens een beetje moe is, al dat bloed vergieten, En als hij eens zin heeft om eens een andere methode te proberen, dan schakelt hij over op een andere methode, een andere werkwijze. En dan laat hij die christenen voorlopig wel even met rust. En dan mag Constantijn de Grote zelf ook christen worden. En dan mogen de wetten veranderd worden. En dan mag het christendom staatsgodsdienst worden. En dan krijgen ze adem. Inderdaad kunnen ze adem halen. En dan wordt het allemaal veel makkelijker. En dan worden ze niet meer lelijk aangekeken en uitgesloten en geboycott uit allerlei functies. Nee, dan mag je als christen ook volledig meedoen. Maar dan heeft de duivel al lang andere plannen uitgebroed en dan gaat hij van binnenuit dat christendom uithollen en dan komen er valse profeten en verkondigers van een ander evangelie en dat andere evangelie wordt ook geloofd en zo wordt de waarheid Gods ook weer ondergraven. En dan zijn de methoden van de duivel veranderd, maar zijn bedoelingen zijn nog dezelfde. Vijanden. De belijdenis zegt hier dat Christus ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Hoe doet hij dat dan? Op verschillende manieren. Dan denk ik toch ook nog weer even aan, en dat heb ik al eerder genoemd en dat werd ook in zondag 18 als nut, als vrucht van de hemelvaart van Christus afzonderlijk genoemd, dan denk ik toch weer even aan wat Christus aan de rechterhand van zijn vader doet als de voorspreker, als de advocaat die het bij zijn vader voor de zijnen opneemt, die hen daar vertegenwoordigt. Ze kunnen zichzelf daar niet vrijpleiten. Ze kunnen zichzelf tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis ook niet beschutten en bewaren. Maar hij neemt het voor hen op. Zij komen in heel die ontmoeting met die vijanden en in heel dat leven hier op aarde er niet brandschoon uit. Ze hebben ook allerlei dingen op hun geweten. En dat geweten beschuldigt hen. En dat ontneemt hen de vrijmoedigheid om bij God te pleiten en bij God bescherming en bewaring te vragen. Want zij weten het in hun geweten dat als die vijanden de gelegenheid krijgen om hen te vernietigen, de Heere geen onrecht doet. En hoe zullen ze het dan voor zichzelf kunnen opnemen? Dan is hun mond ook gestopt. Dan als zij dan tot God naderen, dan kunnen ze eigenlijk niet de vrijmoedigheid vinden die ze nodig hebben om tot God te naderen. Want hun eigen hart veroordeelt hen. Het is net als bij David, als hij de zonde van de volkstelling begaan heeft. En als hij erachter komt dat hij gezondigd heeft, dan slaat zijn hart hem. En is er dan nog vrijmoedigheid om tot God te gaan en de Heere te bidden, Heere, bescherm me toch, verlos me toch. Ik vind het in de psalmen wel eens een keer dat de rechtvaardigen pleiten op hun rechtvaardigheid, op hun godvruchtige wandel. Maar dat gebeurt lang niet altijd dat een kind des Heeren daarop pleiten kan. Hij kan lang niet altijd zeggen, Heere, ik heb u toch niet uit het oog verloren. Ik ben toch niet gedachteloos bij mijn God vandaan gezworven. Ik heb me toch gehouden aan uw wegen en aan uw inzettingen. Meer dan één keer zullen ze moeten zeggen, Heere, er is reden toe. U hebt alle aanleiding om mij prijs te geven en om de vijanden alle macht te geven en om de duivel los te laten. Want ik ben niet geweest zoals ik moest zijn. Maar zelfs dat zeggen tegen de Heere, dat kan al met zoveel gewetensbezwaren en moeilijkheden gepaard gaan. Je zou eigenlijk bij de Heere wel vandaan willen vluchten. En dan is hij nodig, als hij er dan eens niet was. Trouwens, als de Heilige Geest er ook eens niet was, die in de zijnen met onuitsprekelijke zuchtingen bidt, omdat zij niet weten te bidden gelijk het behoort. Maar laat dat even terzijde, dat is een ander onderwerp, niet minder belangrijk en troostrijk, maar het is even niet aan de orde. Maar als hij er nou eens niet was, om het voor die aangeklaagden en die zichzelf beschuldigende en die door hun geweten verontruste mensen bij God over te nemen. Indien wij gezondigd hebben, We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En daar zullen ze dan toch weer het oog op moeten leren slaan. De wetenschap, dat wat zij niet kunnen en waar zij de vrijmoedigheid niet voor hebben, door hem overgenomen wordt. Om een voorbeeld te noemen, we hebben het in de prekers morgens over Petrus. Nou, in Petrus' leven is het ook een keer heel duidelijk zo geweest. De Heer had dat aangekondigd. Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En als dat nou eens gaat gebeuren, dat de Satan, de vijand, de zielenmoordenaar, Petrus gaat ziften als de tarwe. Wat komt er dan van terecht? Maar ik heb voor u gebeden. En als Petrus dan straks hersteld wordt, als hij uit zijn diepe val opgericht wordt, de val waarin die gelopen is door de listen van de vijanden, die in de vorm van een dienstmeisje en in de vorm van een soldaat en in de vorm van zijn eigen verdorven hart naar hem toe kwamen. De vijanden die samen gespannen hebben tot zijn verderf, en hij zou in het verderf zijn gestort. En als de Heere hem dan uit zijn diepe val opricht, op grond waarvan is dat dan gebeurd? Hij heeft gebeden. En verder was er ook niks. Aan de kant van Petrus helemaal niet. Maar omdat hij heeft gebeden. En toen Petrus zijn meester vervloekt. En toen hij door het hanengekraai eraan herinnerd werd wat Jezus gezegd had. En toen de Heere Jezus door dat hanengekraai ook herinnerd was aan wat Petrus nu gedaan had. Toen is hij die zijn handen gebonden op zijn rug had. En die te midden van zijn vijanden stond die hem bespuwden en bespotten. Voor Simon in gebed gegaan. Heere, laat zijn geloof niet ophouden. En toen was Petrus gered. Zo beschermt hij ze tegen alle vijanden. Zo beschut en bewaart hij ze. U zegt, maar dat gaat toch niet altijd op. Er zijn toch ook situaties dat Gods kinderen, dat de kerk des Heren, wat de uiterlijke omstandigheden betreft, vaak er diep doorheen moeten. Ik noemde al Jacobus, dat is de eerste uit de kring van de apostelen, wordt gevangen gezet door Herodes en het staat maar heel kort beschreven in Handelingen 12. Maar zonder veel omhalen, misschien zonder enige vorm van protest, van proces, is het einde van Jacobus daar. En de gemeente wordt beroofd van een getrouwe dienaar. En de mensen begrijpen het niet meer. Waar is de Heere nu? En wat doet de Heere nu? Laat hij dat allemaal maar toe. Petrus en Johannes hebben ook eens in de gevangenis gezeten. En er is een engel gekomen en die heeft de gevangenisdeuren opengezet. Ja, dat kunnen we begrijpen. De Heere heeft het beloofd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En toen deed hij dat op een wonderlijke manier. En opnieuw is bevestigd dat de Heere zijn woord waar maakt. En opnieuw is bevestigd dat de Heere de hoorder der gebeden is. En opnieuw is bevestigd dat de Heere doorgaat met zijn werk. Maar heb je het al gehoord? Jacobus zit in de gevangenis. Herodes, die werkt met de Joden samen en die heeft Jacobus laten arresteren en zit in de gevangenis. Oh, maar God is machtig. De Heere kan hem bevrijden. Hij heeft Petrus en Johannes op die wonderlijke manier bevrijd. Een dag later heb je het al gehoord, Jacobus is dood. Wat? Jacobus dood? Heeft de Heere dan vergeten genadig te zijn? Hebben zijn barmhartigheden een einde genomen? Denkt de Heere niet meer aan zijn kerk? En wat zou er nou gebeuren? Jacobus dood. En de volgende dag zeggen ze, heb je het al gehoord, Petrus zit ook gevangen. En hoe moet dat dan gaan? Raken ze die ook kwijt en dan de volgende? En wie blijft er dan over? En zo gaat het toch. Zo zijn er toch voorbeelden in de geschiedenis dat het wel lijkt alsof de Heere geen antwoord meer geeft en alsof de Heere zijn volk vergeten is en alsof er uit de hemel helemaal niet meer gedacht wordt aan die kerk op aarde die het moeilijk heeft, die verdrukt wordt, die vijanden heeft waar ze zelf niet tegen opgewassen zijn. Wat moeten ze dan beginnen als dan de vertwijfeling ook nog een keer toeslaat? Is het dan niet meer waar dat de Heere met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart? Ja, en toch is het wonderlijk, gemeente. Ik haal die geschiedenis uit Handelingen 12 nou even aan, omdat dat een hele duidelijke illustratie is van hoe het ook gaan kan en hoe het al heel snel gegaan is. Maar met alle vragen die er zijn en met alle twijfels die erop komen, op konden komen, en met alle onzekerheid die hun kan aangrijpen, waardoor ze versagen, blijkt toch in Handelingen 12 dat als Petrus in de gevangenis zit, die mensen niet in wanhoop rondlopen en zeggen, oh, nou zal het verloren zijn, nou gaan de vijanden straks heel dat werk des Heren afbreken. Nee, het geeft hen als het ware een nieuwe impuls om wat te doen. Om te doen wat er in de Hebreeënbrief staat. En dat is ook een werk dat de verhoogde Christus aan de rechterhand van zijn Vader aan het verrichten is. Hij is daar immers als de barmhartige hoge priester. En in de Hebreeënbrief worden de gelovigen aangespoord om met vrijmoedigheid tot hem toe te gaan, omdat hij behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. Want hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als zij. En als er één is die nu weet wat zij doormaken en waar zij innerlijk bestreden op worden, en waar zij bevreesd en benauwd voor zijn, als er één is die weet wat er in een gefolterd en benauwd hart om kan gaan, dan is hij het die in alle dingen verzocht geweest is. En die daarom als geen ander te hulp kan komen, barmhartigheid kan bewijzen. En wat zie je in Handelingen 2? Ze hebben gehoord dat Petrus in de gevangenis zit en het blijkt toch eigenlijk niet waar te wezen wat ik zo pas suggereerde. Dat ze dan allemaal in wanhoop neerzinken en dat ze het niet meer weten. Nee, ze zoeken elkaar op. Ze hebben een plek. Het huis van Maria, moeder van Johannes Marcus, en daar komen ze met elkaar samen. Er is ruimte genoeg om een gebedskring te houden. En van de gemeente werd een gedurig gebed voor Petrus opgezonden. Tot de Heer. En dan staat er straks iemand aan de voorpoort. En die klopt. Dan sturen ze dat dienstmeisje naar de poort en dat meisje komt terug. Petrus staat er. Zeggen ze, kind, hoe kom je daar nou bij? Dat kan toch niet, dat is een geest. Dan kunnen ze het van blijdschap niet geloven dat de Heer dat gebed toch verhoord heeft. Die barmhartige hoge priester, die behoorlijk medelijden kon hebben met hun zwakheden en die niet te vergeefs liet bidden. Ja, u zegt, maar die kwam dan uit de gevangenis, die Petrus, maar dat gebeurt ook niet altijd. Nee, dat gebeurt ook niet altijd. Jacobus kwam er niet uit. Er was er al eens een eerder. Die had helemaal niet eens in de gevangenis gezeten, maar die was zomaar vanuit de plaats van het verhoor naar de plaats van de executie gebracht. Ze hadden hem daar in het Sanhedrin tot de dood veroordeeld, want het was gruwelijk wat die man allemaal durfde zeggen. En ze hebben hem weggesleept uit hun raadzaal. En ze hebben hem ergens op een plek in Jeruzalem, een open plek, gestenigd, Stefanus. Was de Heere hem vergeten? Want die sterft wel. Was de Heere hem vergeten? Nee, de Heere had gedurig aan hem gedacht. En omdat de Heere aan hem dacht, was hij aan de rechterhand van zijn vader ook voor Stefanus persoonlijk bezig geweest. En had hij voor Stefanus waargemaakt wat hij beloofd had, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder tot u. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat gij moogt zijn waar ik ook ben. En dat was toen en toen op die en die datum. En Stefanus was gearresteerd en Stefanus werd verhoord en Stefanus kreeg vrijmoedigheid om te getuigen van de hoop die in hem was. En Stefanus kreeg vrijmoedigheid om die weerbarstige en die hardnekkige leden van de Joodse raad ook ernstig te vermanen. En hen op hun zonde te wijzen. En hen op te roepen tot waarachtige bekering om die zondige weg af te breken. En vervuld met de Heilige Geest. Heeft hij zonder aanzien des persoons gesproken. Maar toen was de maat vol. En toen knasten ze met hem, met hun tanden tegen hem. En ze hoefden er niet lang over te denken. Maar ze gingen hem doden. Maar in de hemel was een plaats klaar. Op diezelfde dag. Op datzelfde uur. Terwijl ze daar Stefanus wegslepen en de stenen op hem regenen, staat de Heer Jezus op. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader, weet u nog? Maar er zijn momenten dat de gezeten zaligmaker gaat staan. En Stefanus zag hem, staande aan de rechterhand Gods. En hij getuigt er ook van. En wat betekent dat nou dat de Heere Jezus gaat staan? Hij gaat Stefanus halen. Als ik plaats bereid zal hebben, dan kom ik weder tot u en ik zal u tot mij nemen. En gij zult zijn waar ik ben. Hij komt Stefanus verwelkomen. Dat is eigenlijk de enige keer dat de Heer Jezus gaat staan. Als zijn volk thuis komt. En als hij ze verwelkomt. En als ze thuis mogen blijven. Op die plaats door hem bereid. Dat was voor Stefanus zo, dat was voor Jacobus zo, al wordt het daar niet bij verteld. En dat is voor al Gods kinderen zo. Of ze nou onder de stenen regen sterven, of dat ze nou door het zwaard gedood worden, of dat ze nou op een ziekbed langzaam wegkwijnen totdat de adem eruit gaat en misschien toch eerst nog 14 dagen in coma liggen. Of dat ze misschien een beetje te veel morfine krijgen van de dokter die zogenaamd medelijden met de patiënt heeft. En die op die manier maar een einde aan het lijden maakt, zoals je van de week kon horen. Maar het maakt voor de Heer Jezus niet uit. En er gaat er toch niet één van de zijnen, één seconde te vroeg. En ze gaan allemaal, precies op het moment dat hij is gaan staan, om ze te verwelkomen. Amen. We zingen Psalm 91, het eerste vers.
Oh.
Laten wij danken. Getrouwe God, wij danken u ervoor dat u ons ook vanavond nog weer uw evangelie deed horen. En dat het werk dat de Heer Jezus doet aan de rechterhand van zijn Vader, zijn kerk ook in zoveel opzichten ten goede komt. Wat een getrouwe zaligmaker bent u, o Heer Jezus. En wat mag uw kerk in u alles zoeken en ook vinden. En ieder die het allemaal in u zoekt, die hoeft ook niet te vrezen dat hij beschaamd uitkomt. Want in u is geen gebrek. Al uw werk is volmaakt en al uw werk omsluit de volkomen zaligheid van arme zondaren. Heren, geef dat uw woord niet te vergeefs gepredikt zal mogen zijn. Dat het troost mag brengen aan verslagen harten. Dat het geloof mag wekken. En dat het vertrouwen mag leren beoefenen. En dat in de Heer Jezus Christus velen dan ook hun heil mogen zoeken en vinden. En wilt gij uw woord gebruiken, Heren, om ook harten die nog altijd gesloten zijn te openen. En wilt u mensen uit de duisternis overbrengen in het licht. Hun armoede hen voor ogen stellen. Een groot gebrek, maar ook de zaligheid die er in Christus is. En voorstellen opdat ze er begeerig naar worden, jaloers op worden. En het niet meer kunnen laten om daarna te gaan zoeken. En dat als het doel van hun leven te gaan najagen. Hem te mogen kennen. Gedenk ons, Heren. Vergeef ook al onze zonden. Vergeef alles wat verkeerd was. En laat uw geest ons vernieuwen en leiden ook in de weg van uw woord. In de waarachtige vrezen van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het vierde vers.
Thank you.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.